Hallo iedereen, welkom bij de Microcast, de podcast waarin we ons buigen over microscopische wezens met een macroscopische impact. Vandaag hebben we een speciale aflevering. Joren heeft een PhD-special voorbereid,
yes.
Waarin hij het een beetje gaat hebben over de inhoud van zijn doctoraat.
Ja, inderdaad. Ik heb net mijn doctoraat behaald en ik dacht, het is misschien leuk om dat te delen met onze luisteraars, wat ik precies gedaan heb. Naast mij is Naomi ook aanwezig.
Hallo, hoi hoi.
Dus het is een beetje intiem met drie vandaag. Zoals elke aflevering heb ik drie stellingen voorbereid waarvan er één fout is. En het is aan jullie om te achterhalen welke stelling fout is en dan gaan we er iets dieper op ingaan. Dus als jullie klaar zijn.
Wij zijn klaar.
Mm-hmm. Oké, hier komt de eerste stelling. Net zoals dieren hebben planten een aangeboren en een adaptief immuunsysteem.
Oeh.
De tweede. De Ralstonia-bacterie, waar ik onderzoek op gedaan heb, kan meer dan 200 plantensoorten infecteren en doden. Omwille van deze en andere redenen is Ralstonia geschikt als de tweede belangrijkste plantenbacterie op economisch en wetenschappelijk vak.
Tweede.
Ja. Tweede van de wereld. En de derde stelling. Ralstonia maakt gebruik van verschillende virulentiestrategieën om het immuunsysteem van de plant te omzeilen. Eén hiervan is een secretiesysteem waarmee meer dan 100 eiwitten van de bacterie in de plantencel gespoten worden.
Interessant.
Wait a second. Die lijken allemaal waar.
Ja. Ja. Of misschien is zij gewoon te bescheiden aan het zijn. Is het stelling 2? Want misschien is Ralstonia gewoon de belangrijkste.
Dat kan.
Dat is de tweede.
Ja.
Dat kan, hè.
Stelling per stelling.
Stelling per stelling. Oké, okay, goed. Dus de eerste, Joren, wat was die nou weer?
Net zoals dieren hebben planten een aangeboren en adaptief immuunsysteem.
Ik geloof dat.
Ja, ik ook.
Ja.
Weet u wat dat betekent, aangeboren en adaptief?
Ik moet dat nog een beetje uitleggen.
Wat aangeboren is... Wat je dus meekrijgt van je ouders, de basis immuunsysteem dat eraan bezig is. En adaptief is, zoals ja, bij mensen, dat er tijdens je leven dat je resistent wordt tegen de ziektes die je krijgt.
Mm-hmm. Ja, je adaptief immuunsysteem is zo het immuunsysteem dat je traint door gevaccineerd te worden, bijvoorbeeld.
Ja, dat klopt.
Er zijn ook veel ziektes waarvan dat ze zeggen, ja, als je dat een keer gehad hebt, dan... zit je daar resistent tegen. Mm-hmm. Dat is allemaal adaptief immuunsysteem.
En de vraag is hier of planten zowel een aangeboren als een adaptief immuunsysteem hebben.
Oké, maar bij adaptief bedoelen we dan echt wel bijvoorbeeld hetzelfde pathogeen opnieuw herkennen.
Ja.
En dan beter tegen dat pathogeen specifiek een respons doen.
Ja.
Hebben planten dat?
Goeie vraag. Ja, bij dieren is dat met antilichamen voor een groot stuk, hè. Ik denk niet dat we planten een antilichaam.
Nee.
Ik denk het niet.
Ik denk dat die in het algemeen geprimed kunnen worden. Wel door een defense systeem, door een interactie met mijn pathogeen dan. Of mijn ander micro-organisme. Dus een ziekteverwekker, als we het over een pathogeen hebben. Maar ik weet niet of dat heel specifiek is.
Mm.
Daar zit mijn twijfel een beetje.
Ja. Ik denk dat Joren hebt adaptief is redelijk breed gezien waarschijnlijk. Of...
Ja.
We laten die in het midden voor. Dan kunnen we naar stelling 2 gaan.
De tweede was, de Ralstonia-bacterie kan meer dan 200 plantensoorten infecteren en doden. Omwille van deze en andere reden is Ralstonia gerangschikt als de tweede belangrijkste plantenbacterie op economisch en wetenschappelijk vlak.
Ik denk, die meer dan 200 klopt, denk ik.
Ja.
Dat heb ik gezien op uw slide vorige week.
Mm-hmm.
Maar is dat de tweede meeste?
Ja.
Dat is moeilijk om te weten.
Volgens mij is dat ook al een keer gevallen in Joren zijn uitleg.
Dat is het enige dat we daarover te zeggen hebben. We hebben dat wel eens gehoord.
We hebben dat eens gehoord, hè.
Ik zou ook niet zo goed weten wat de eerste dan zou zijn.
Nee, ik ook niet. Ralstonia dus.
Ja. Zo dingen, Pseudomonas, Syringae of zo. Dat is ook een heel bekende, maar...
De derde stelling nog eens?
Ja.
Ralstonia maakt gebruik van verschillende virulentiestrategieën om het immuunsysteem van de plant te omzeilen. Eén hiervan is een secretiesysteem waarmee meer dan 100 eiwitten van de bacterie in de plantencel gespoten worden.
Dat is waar.
Denk ik ook. Dat weet ik nog zeker van de presentatie.
Ja, dus inderdaad, dat weten we. Okay, dus deze is sowieso juist. Dus, ja. 1 of 2.
Ja. Dus moeten we eigenlijk 1 pakken.
Oké, goed.
Ja, dat is niet echt het spel.
Ik ga nummer 2 wel dipsen. Volgens mij is 2 de grootste kans dat het fout is. Tenminste als Joren adaptief ruim bekeken.
Ja, ik denk dat de eerste ruim genoeg is om waar te zijn op een bepaalde manier. Mm-hmm. Ik zou ook de 2e willen pakken, maar dan dat niet de 2e belangrijkste is of zo.
Ja, volgens mij zit het ook daar ergens.
Ja. Dus jullie denken dat stelling 2 fout is?
Ja.
Ja.
Okay.
Unaniem. For what it's worth.
Wel, jullie zijn allebei unaniem fout.
Oh, geweldig.
Oh, nee.
Genant.
Ik ging zo echt vloeken, maar dat mag misschien niet.
Nee, het was wel de eerste stelling die fout is.
Ja, kijk een keer.
Dus planten hebben namelijk geen adaptief immuunsysteem. Ja, ik zal een beetje uitleg daarbij geven. Bij mensen heb je dus inderdaad die witte bloedcellen die met antilichamen ziekteverwekkers kunnen herkennen, die daar eigenlijk patrouilleren in onze bloedbaan. En tijdens ons leven, als we een ziekte gekregen hebben, wordt daar een deeltje van opgeslagen. Of heel ingewikkeld proces, gewoon om te zeggen dat die ziekte opnieuw herkend kan worden en er dus een betere immuunrespons van ons mensen of dieren kan ontstaan. Maar bij planten is dat niet zo. Daar hebben ze niet echt zo van die bewegelijke cellen of andere mechanismen om een immuunsysteem, een extra soort immuunsysteem te voorzien. Vooral omdat ze niet over zo'n transportmethode beschikken. Ze hebben wel een vaatweefsel, maar daar worden niet echt immuuneiwitten of zo doorheen gestuurd. Dus planten, dat is eigenlijk wel heel straf, ondanks dat die een van de meest succesvolle levensvormen op aarde zijn, dat kunnen we wel zeggen, hebben die maar 1 soort immuunsysteem en dat is eigenlijk voldoende om de planten doorheen de evolutie te beschermen. Dus dat is wel een immuunsysteem dat heel goed in elkaar zit en waardoor dat ze dus de meeste ziektes hebben kunnen overleven tijdens de evolutie.
Nou, wel zot.
Ja, eigenlijk.
En blijkbaar, zij komen er dus met een soort, dus een one fits all immuunsysteem waar dat ze alle pathogenen mee kunnen.
Maar niet allemaal. Slaan, of... Het is natuurlijk wel een constante evolutie tussen planten en ziekteverwekkers of pathogenen. Mm-hmm. Waarbij dat soms een bepaalde ziekteverwekker de plant gaat overwinnen. Maar die planten die door een mutatie of zo aangepast zijn en die ziekte kunnen overleven, die gaan natuurlijk hun DNA meer kunnen verspreiden en die gaan uiteindelijk resistent zijn tegen die bacterie of andere ziekteverwekkers. Maar daar kan de bacterie ook weer op reageren door te evolueren. En zo is er dus een constant kat-en-muisspel tussen die twee.
Okay.
Dat is ook bij mensen zo. De griep moet bij elk jaar opnieuw voor gevaccineerd worden. Of ontstaan er nieuwe varianten. Maar als je over duizenden, miljoenen jaren zou kijken, dan zijn planten dus zodanig geëvolueerd dat ze een heel sterk aangeboren immuunsysteem hebben meegekregen.
Ja. Maar kunnen we dan in principe zeggen dat ze wel een adaptief immuunsysteem hebben, maar gewoon over lange termijn? Want ze evolueren het om ze te herkennen.
Ja.
Toch? Ik kan geen ongelijk hebben, sorry.
Ja,
het grote verschil is dat bij planten alles echt in DNA gecodeerd zit, waarschijnlijk. Mm. Dus alles wat de planten kunnen om pathogenen af te slaan, zit daar in het genoom ergens. En bij ons zijn er nog allemaal mechanismen waardoor dat wel heel specifiek kan aangepast worden.
Ja, dus dat is dan het verschil waarschijnlijk dat het aangepast kan worden tijdens onze levenstermijn, maar dat dus niet zo is bij planten.
Inderdaad.
Oké, gotcha.
Het is nou wel cool dat planten, ik heb er nog nooit over nagedacht, dat die geen bewegende cellen hebben, planten. Nee. We hebben zo onze bloedcellen en planten hebben dat helemaal niet.
Mm-hmm. Cool. Misschien een beetje uitleg over het immuunsysteem van planten, hoe dat precies werkt.
Graag.
Zeker.
Dus jullie weten dat planten uit individuele cellen bestaan. En elke cel heeft een celwand. En daarin nog eens een celmembraan. Dus iets dat de hele cel samenhoudt en omringt. En die hebben eiwitten op hun celmembraan staan, waarmee dat ze bacteriën, virussen kunnen herkennen die tussen de cellen aan het zwemmen zijn. Ik zal het maar zo uitleggen. En ja, dat is een soort van camera dat daar staat met een soort wanted poster van wanted Ralstonia of zoiets. En ze zien daar een foto en die foto herkennen ze dan van, ah, die bacterie die lijkt erop. Vanaf dat er een herkenning gebeurt, wordt er alarm geslaan en gaat de plant in een verdedigingsmodus. En er zijn twee soorten verdedigingsniveaus dat de plant heeft. De eerste is dat er dus antimicrobiële stoffen en hormonen geproduceerd worden. Maar als het te ver gaat, als bijvoorbeeld er resistentie-eiwitten van de plant eiwitten van de bacterie in de cel, in de plantencel, kunnen herkennen, dan wordt er nog meer alarm geslagen en dan gaat de plant eigenlijk voor celdood zorgen. Waardoor dat de hele cel afsterft en ook de bacterie of de ziekteverwekker niet verder kan verspreiden dan waar dat het zich bevindt. En daardoor beschermt de plant door één cel te doden, beschermt de andere delen van de plant die nog niet geïnfecteerd zijn.
Okay. Dus je hebt één niveau is detecteren van de bacteriën buiten de cel.
Ja.
En als ze dat zien, slaan ze al een beetje alarm, want de bacterie is daar, maar zit nog niet in de cel.
Ja.
En dan als ze in de cel gezien wordt, dan is het groot alarm, want de bacterie is echt al binnengeraakt.
Het is niet de bacterie die zelf binnengeraakt, het is eerder eiwitten van een bacterie die binnengeraakt worden. Dat is ook waar dat de laatste stelling over ging. Ralstonia, de bacterie die ik bestudeerd heb, die kan meer dan 100 eiwitten in de plantencel spuiten. Mm-hmm. En die eiwitten die dienen ook om het immuunsysteem van de plant stil te leggen, zodanig dat Ralstonia onherkenbaar blijft voor het immuunsysteem van de plant.
Ja, en als de plant dat ziet, van het zitten al eiwitten in, weet hij van oei, die cel is niet meer te redden, ik ga die cel dood doen om de cellen daar rond te verdedigen of te beschermen.
Dat klopt. Dat is enkel het geval wanneer dat de plant resistent is en die effectief die eiwitten kan herkennen. Als die bepaalde resistentie-eiwitten bezit, dan gaat die bacteriële eiwitten kunnen herkennen en dan pas gaat die hevige reactie gebeuren. Maar als die dat niet heeft en als de bacterie dus eigenlijk zijn ding kan doen, dan is de plant gevoelig en gaat die ook sterven als die bacterie er uiteindelijk voor zorgt dat de plant sterft.
Je zei ook, en dat vind ik wel interessant, dus de bacteriën, Arne zei, dus dat de bacterie in de plantencel zit, wordt die herkend. Maar dat was precies een ding van, oké, specifiek buiten. Zijn er ooit bacteriën die echt tot binnen de plantencel treden tijdens een infectie? Bij mensen is dat wel geweten, hè?
Bij salmonella, bij dierlijke cellen, weet ik dat het zo is, dat die effectief tot in de cel geraken. Maar dan zijn ze nog altijd omgeven door een membraan, zo'n vacuole. Bij plantencellen denk ik dat dat nog niet geweten is voor bacteriën. Of ik zou het moeten opzoeken. Dus anderzijds zijn er wel schimmels die met een schimmeldraden tot in de cel kunnen penetreren eigenlijk. En daar, meestal ook nog omgeven door een membraan, maar daar gebeurt ook een stofuitwisseling tussen de schimmel en de plantencel.
Ja. Natuurlijk, ergens is het ook wel logisch, want ik denk vooral bij mensen dat bacteriën vaak binnendringen om wel er juist te verstoppen van die bewegelijke cellen en van dat immuunsysteem en zo verder. Terwijl bij planten is daar niet echt veel nut toe.
Oké, nu dat we weten hoe dat immuunsysteem van de planten werkt, zal ik overgaan naar de bacterie die ik bestudeerd heb en ook meteen de tweede stelling. Dus Ralstonia, zo heet de bacterie, dat is eigenlijk een verzameling van verschillende stammen die dat tezamen of gezamenlijk 200 verschillende plantensoorten kunnen infecteren en doden. En dat gaat effectief over tomaat, aardappel, aubergine, pepers, maar zelfs ook banaan of planten zoals roos of pelargonium ook bijvoorbeeld. En die bacterie is eigenlijk heel gevaarlijk. Het is daarom ook een quarantaineorganisme geclassificeerd. En dus ook als tweede belangrijkste plantenbacterie op economisch en wetenschappelijk vlak gestemd eigenlijk. Mm-hmm. Er is een stemming gebeurd, ik denk dat het rond 2012 was, waarbij dat er 458 stemmen verzameld werden en wetenschappers en andere mensen konden stemmen op de meest gevaarlijke plantenbacterie. En de eerste was Pseudomonas syringae, die dat voor bacteriekanker zorgt. En de tweede is Ralstonia geworden. Pseudomonas syringae is ook een plantenbacterie die eigenlijk binnendringt via de bladeren van de plant, via de huidmondjes waar de stofuitwisseling gebeurt. En Ralstonia is de tweede belangrijkste, die dringt binnen via de wortels van de plant. Dus daar waar dat er kleine wondjes ontstaan zijn, kan de bacterie heel makkelijk binnen geraken. Uiteindelijk komt die dan terecht in het vaatweefsel van de plant, verantwoordelijk voor de opname van water en voedingsstoffen uit de bodem en het transport naar de bovenste delen van de plant. En daar begint die bacterie te groeien en te delen en begint die ook een soort slijm te produceren om zichzelf te beschermen en ervoor te zorgen dat alles mooi samen blijft, dat er met die sapstroom geen moleculen weggaan ofzo. Of die bacterie begint daar massaal te groeien in dat xyleem, in dat vaatweefsel. En uiteindelijk blokkeert dat de sapstroom, omdat er zoveel aanwezig zijn, ontstaat er een soort stop. En kan de plant dus aan de bovenste delen geen water en voedingsstoffen meer krijgen. Waardoor dat die beginnen te verwelken en afsterven. En dat is eigenlijk, die bacterie is voor het eerst ontdekt in 1896 door Erwin Smith. Dat was in Amerika, was er een aardappelplantage die ineens begon te verwelken. En de aardappelen begonnen binnenin bruin en rot te zien. En als je erop duwt, kwam er zo een wit slijm uit. Toen wisten ze nog niet dat het door Ralstonia was. Maar ze wisten wel al dat het door een bacterie was, want ze zijn dat beginnen onderzoeken. En er waren nog andere plaatsen in Amerika waar hetzelfde voorkwam. Die is ook in België aanwezig, de bacterie. Die zit namelijk in onze rivieren, vooral in Antwerpen en een deel van Limburg. En de eerste besmetting is vastgesteld in 1992 in Mol. Dat was eigenlijk dus een frietbedrijf die aardappelen uit Egypte importeerde en die hier dus de verwerking deed tot frieten. En die waren geïnfecteerd, die aardappelen uit Egypte. Dus door het wassen van die aardappelen in België is die dan in de rivieren terechtgekomen.
Allee.
En die kan daar een lange tijd overleven, omdat er andere planten in die rivieren aanwezig zijn waar de Ralstonia in kan wonen, tot als het op een nieuwe plant terechtkomt voor een infectie.
Zo onnozel. Ja. Dus dat is ene keer gewoon iemand die besmette aardappelen gewassen heeft. Mm-hmm. En nu zit dat in de rivieren.
Ja, ze hebben gezien dat stroomafwaarts eigenlijk, die bacterie kunnen ze nog altijd terugvinden tot op vandaag.
Damn it.
Ja. En het is dus een heel gevaarlijke bacterie, want meer dan 200 plantensoorten is immens, zeker voor een bacterie. Ja, er is nog een ander verhaal waarbij dat er in Nederland een rozenkwekerij was en die ineens merkte dat al zijn rozen doodgingen. Later is dat ook in Londerzeel in België hetzelfde gezien. Dat was in 2015, 2016, nog niet zo lang geleden. En het straffe is dat ze niet wisten dat Ralstonia ook rozen kon infecteren. Mm-hmm. Dus die 200 plantensoorten is misschien nog een onderschatting van wat dat de bacterie echt kan. En dat is daarom echt een bedreiging voor de landbouwers. En is daarom ook als quarantaineorganisme geclassificeerd, wat dat extra maatregelen inhoudt. Bijvoorbeeld het frequent checken of dat er bacterie aanwezig is. Of bij de import van plantenmateriaal wordt er ook frequent nagekeken of dat die bacterie er is. Dat brengt allemaal veel kosten met zich mee natuurlijk. Maar het zorgt er wel voor dat de bacterie vrij contained is. En niet echt een direct gevaar is, maar eerder een dreiging voor. Moest er een uitbraak zijn of moest er toch import zijn van een land buiten België of Europa. Waar een besmetting in aanwezig is. Dus daarvoor is het dus heel gevaarlijk en ook meteen de tweede belangrijkste plantenbacterie op economisch en wetenschappelijk vlak.
Ja. Maar dat zit dus in heel België overal, in de rivieren en in de wateren, of heel specifiek?
Nee, vooral in Antwerpen en Limburg.
Oké. Ja, en wordt daar iets of moet daar iets aan gedaan worden? Of zijn er bepaalde voorzorgsmaatregelen dat we moeten nemen?
Er zijn regels dat 45 gemeenten die daar in de buurt zijn van die rivier, mogen dat water niet gebruiken voor het irrigeren van een plant.
Dus ook als je een moestuin hebt of zo?
Dan moet je ermee oppassen. Maar ik denk dat de meeste mensen ook niet het water uit de rivier gaan halen, maar eerder regenwater, dat is dan wel veilig.
Zo jammerkes gaan vullen.
Ja, weet ik. Ja,
alleszins voor de mensen thuis best geen water uit de rivieren halen voor...
Maar wacht, hoe zit dat dan met regenwater? Kan dat zo niet vrij goed verspreiden?
Nee, want dat regenwater wordt opgevangen.
Ja.
En daar zitten nog geen Ralstonia in aanwezig. Nee. Dus dat kan wel gebruikt worden. Grondwater ook. Dus dat moet, als er warme zomermaanden zijn, mogen wij het grondwater niet gebruiken voor ons gras te besproeien.
Mm-hmm.
Omdat dat eigenlijk voorzien wordt voor de landbouw, zodat zij wel nog voldoende water hebben voor de planten.
Ja. Maar in regenwater is dat niet zo dat bijvoorbeeld bij de verdamping, dat dan regenwolken ontstaan, dat die gewoon mee kunnen gaan, die bacteriën, dat die mee die damp...
Ja, bij Ralstonia is dat niet het geval.
Ja.
Maar ik dacht dat we ooit een aflevering eens hadden van Pseudomonas syringae, waar dat wel het geval
was. Wel ja, daarom dat ik zo'n beetje dacht, misschien. Maar ja, goed dat dat niet het geval is, want anders ga ik mij voorstellen dat we grotere problemen zouden.
Daarom is hij nummer 1, hè. Ralstonia maar nummer 2.
Step up your game, Ralstonia.
Kom aan. Dat is misschien nog een tip voor Ralstonia. Gewoon mee verdampen.
Ralstonia, als je meeluistert.
Hopelijk luistert hij niet naar deze.
Het is wel zo'n beetje... Dat geeft zo'n heel ominous gevoel. Hè. Je weet zo, in Antwerpen zit daar vol met Ralstonia.
Ja.
Dus dat kan eigenlijk ieder moment, als iemand dat verkeerd gebruikt, of kan dat ieder moment verspreiden. Of zo.
Dat kan. En als er een besmetting wordt vastgesteld in uw landbouwbedrijf, dan mocht je 4 tot 5 jaar daar geen planten meer groeien die vatbaar zijn voor Ralstonia. En dat zijn er dus heel veel, hebben we al gezegd. En dat is ook wel natuurlijk een hele economische kost. Dat rozenverhaal heeft ook
heel de wereld was failliet.
Dat rozenverhaal heeft dus ook miljoenen euro's gekost voor die mensen.
Ja, tuurlijk.
Hoe kunnen ze er nu voor zorgen dat Ralstonia niet meer in het water terechtkomt? Dat is natuurlijk een groot probleem, want Ralstonia kan op zich al heel lang overleven in water zonder dat er iets anders aanwezig is. Maar het is eigenlijk dankzij planten, bepaalde planten in het water, die hun wortels in het water hebben, waardoor dat Ralstonia er kan blijven gedijen of zo. Dus die bacterie komt in die wortels terecht, die kan zich daar beschermen van de stroom van het water, die kan hem daar ook wat vermeerderen. Maar die planten zelf worden er niet ziek van. Dat is bitterzoet, of van de nachtschadefamilie. En ze hebben wel gezien, als die planten uit het water gehaald worden, dat de Ralstonia ook effectief zal verdwijnen.
Ah, no way.
Maar dat blijkt wel heel moeilijk te zijn om die planten overal weg te halen. Maar bijvoorbeeld als er een kanaal gemaakt wordt en er dus beton aan de zijkant is, waardoor dat de planten minder makkelijk aan het water kunnen, dan hebben ze gezien dat die bacterie ook mee verdwijnt. Dus op die manier kan de bacterie wel nog beheerst worden. Maar dat is een heel proces, een werk van lange adem.
Ja, ja.
Maar cool, dat ze daar ook wel echt actief mee bezig zijn om dat
te werken. Ja, en dat werkt ook.
Ja,
dat
wel.
Dus die kan niet gewoon in het water overleven, Ralstonia. Die heeft wortels nodig van een plant om...
Ja, om lang te overleven wel, ja. Maar als die enkel in water of enkel in de bodem aanwezig is, kan die wel een soort van overlevingsvorm aannemen, waardoor dat die langer kan overleven zonder dat er een plant aanwezig is.
Ja.
Maar het heeft uiteindelijk wel een plant nodig om zijn cyclus te vervolledigen, om te vermeerderen, om nieuwe planten ziek te kunnen maken.
Ja. Ik vraag mij nu ook wel echt af, dus Ralstonia is ongelooflijk succesvol, maar wat is het juist dat Ralstonia zo succesvol maakt? Weten ze dat?
Ja, dat was vooral doordat er een grote handel is in de wereld, waardoor dat er besmet materiaal van hier naar daar verspreid werd zonder het te weten. Maar Ralstonia heeft ook dus veel van die virulentiestrategieën. Dat gaat dan over de derde stelling. Dus die bacterie die kan meer dan 100 eiwitten in de plantencel spuiten. Dat is vrij veel. Dat zijn type 3 effectors, wordt dat ook wel genoemd, omdat die via een soort moleculaire spuit tot in de plantencel gebracht worden. En dat noemt men een type 3 secretiesysteem. En omdat dat er zoveel eiwitten zijn, denken ze dat die ook betrokken zijn in het bepalen van de gastheer van Ralstonia. Dus die eiwitten die gaan het immuunsysteem van de plant stilleggen. Maar omdat die er zoveel heeft, zal het zo zijn dat een deel van die eiwitten belangrijk zijn voor bijvoorbeeld tomaat en een ander deel dan eerder voor banaan. Zo is er al veel onderzoek naar gedaan. Naast dat type 3 secretiesysteem heeft Ralstonia ook nog flagellen om zich voor te bewegen en om een weg te zoeken naar de wortels. Heeft die chemotaxis, waarmee dat die eigenlijk moleculen van de plant kan ruiken en dus weet waar dat die naartoe moet zwemmen. Quorum sensing ook, dat is een systeem tussen verschillende bacteriën om genen tegelijkertijd te activeren. Bijvoorbeeld in de latere fase van infectie, wanneer dat die in dat vaatweefsel zit, gaat quorum sensing heel belangrijk worden om alles tegelijkertijd aan te schakelen en de plant in één keer uit te schakelen, zodat die geen tijd heeft om te reageren. Dus dat is quorum sensing. Daarnaast vormt Ralsonia ook biofilms. Dat is een soort slijm, waardoor dat die bacteriën makkelijk samen blijven. Ook belangrijk voor die quorum sensing, voor het communiceren tussen bacteriën. En dat is ook dat wit slijm dat uit je planten komt als je een Ralsonia-infectie hebt. Dus als je thuis een moestuin hebt en je ziet dat je planten verwelken, kun je altijd de stengel eens doorsnijden, in een glas water doen en als er iets van wit slijm uitkomt, dan heb je een groot probleem.
Ja. Moeie, okay.
Dan is het zeker Ralstonia dan?
Dat is vrij zeker wat dat Ralstonia is,
Nee.
Mijn opa had mij onlangs gebeld en hij zei dat zijn tomatenplanten verwolken. En ik dacht meteen aan Ralstonia natuurlijk. Hij heeft het ook gesneden en in een glas water gedaan, maar er kwam niets uit. En ze leven nog altijd, die tomatenplanten. Maar het kan wel heel snel gaan. Die bacterie kan eigenlijk je plant doodmaken in 7 dagen tijd.
Vanaf het moment dat dit aankomt
aan de wortel en 7 dagen later kan de plant dood zijn.
Wat ik me dan ook afvraag, dus als mensen bijvoorbeeld een bepaalde ziekte krijgen, bij verschillende mensen gaat dat een verschillende uitkomst hebben. Is dat bij Ralstonia sowieso, als een plant ziek wordt, gaat die dood? Of is het niet zo rechtlijnig?
Ralstonia is echt wel heel agressief. Dus ik denk wel, vanaf dat die bacterie in de plant terechtkomt en de plant zich daar niet tegen kan verdedigen, dus niet de juiste resistentie-eiwitten van de plant aanwezig zijn, dan is de kans vrij zeker dat die bacterie het gaat overnemen en dat de plant sterft.
Het is dus heel vaak bij planten een alles-of-niks verhaal dan.
Ja.
Oftewel zijn ze ziek en dan krijg je het volledig, oftewel niet. Okay. Ja.
Dus die eiwitten die ingespoten worden, die type 3-effectors, of ook gewoon effectors genoemd, die gaan dus naar overal in de plantencel om het immuunsysteem te onderdrukken, zodanig dat de bacterie verborgen blijft voor het immuunsysteem. En daarover ging mijn onderzoek ook. Waar gaan die precies naartoe in de plantencel? Want die bacterie heeft er zoveel, maar er is eigenlijk nog niks over geweten. Ze weten niet met welke planteneiwitten dat die bacteriële eiwitten gaan binden en wat de juiste functie van die 100 effectors van Ralstonia is. Dus ik zal misschien de resultaten van mijn onderzoek met jullie allemaal delen.
Ja, dat is interessant.
Ja, op het moment dat mijn doctoraat begon, was de functie van ongeveer 5 à 10 van die eiwitten geweten in de plant. En nu op het einde van mijn doctoraat zijn het er ongeveer 16, 17 nog, bijna 20, waarvan de functie in de plant gekend is. En ik heb er zelf 6 onderzocht. En 3 ervan waren vrij duidelijk wat dat ze precies deden in de plantencel. De eerste ging bijvoorbeeld naar die camera's die daar op het celmembraan staan voor de herkenning van bacteriën. Een van die effectors ging daar naartoe en ging effectief interageren met een soort immuuncomplex, dus verschillende eiwitten die betrokken zijn in die herkenning van ziekteverwekkers, zoals Ralstonia. Dus de kans is groot dat die effector daar met bepaalde eiwitten bindt, waardoor dat de hele signalisatie van de plant geblokkeerd wordt en de plant dus eigenlijk blind blijft voor Ralstonia.
Speelt.
Het is op verschillende niveaus van immuniteit dat Ralstonia-eiwit zal interfereren en gaat stilleggen. Mm-hmm. Dan zagen we een ander eiwit dat naar de blaasjes die in de plantencel zijn. Dus tijdens het leven van een plant worden blaasjes van de ene kant van de plantencel naar de andere kant gestuurd, voor communicatie vooral of voor het aanleveren van eiwitten. En we zien dat deze effector van Ralstonia naar die blaasjes gaat, want die blaasjes die worden ook heel belangrijk tijdens een aanval, omdat er dan net heel goed gecommuniceerd moet worden voor de plantencel, van we zitten met een aanval, we moeten stoffen van hier naar daar versturen. En we zien dat eiwit van Ralstonia eigenlijk met dat proces waarschijnlijk gaat interfereren en er misschien zelf voor zorgen dat er geen blaasjes meer kunnen ontstaan en dat hele postsysteem van de plant dus eigenlijk stilvalt. Dus enerzijds is de plant blind, anderzijds is de plantcel dus stom, kan die niet meer communiceren. En dan was er nog een derde eiwit dat we gezien hebben dat die vooral naar de mitochondriën, waar dat de energie geproduceerd wordt, en chloroplasten, waar dat de fotosynthese gebeurt, naartoe gaat. Wat dat die daar precies doet, moet nog onderzocht worden, maar volgens mij zou het eerder gaan om het energie van de plant die hij nodig heeft tijdens een infectie, om dat zo wat stil te leggen, zodanig dat de plantencel te moe is om te reageren op een aanval van Ralstonia. Dus wat dus heel interessant is, van deze drie eiwitten zien we al dat ze naar verschillende plaatsen in de plantencel gaan, om dus gezamenlijk op verschillende niveaus het immuunsysteem van de plant te onderdrukken en zo dus ervoor te zorgen dat Ralstonia ongezien blijft en dat die kan delen en dat de plant dus geen tijd of geen energie heeft om te reageren op een ziekte.
Oké.
Okay. Wow, cool.
Ja, interessant. Nu een heel praktische vraag. Dus als ik het goed begrijp, draait het onderzoek dat je gedaan hebt echt heel hard om te kijken wat dat de plantenproteïnen zijn waarmee dat dan die effectoren interageren. Mm-hmm. Hoe weet je dat? Hoe heb je dat onderzocht?
Dat hebben we gedaan met een eiwit-eiwit interactietechniek. Een vrij nieuwe voor planten. We hebben dus één effector van Ralstonia laten aanmaken door tomatenwortels. En daardoor kunnen we de functie van dat één eiwit te weten komen door te gaan zoeken in die plantenwortels waar dat ze naartoe gaan, met welke tomateneiwitten dat ze binden. En daarvoor hebben we dus die eiwit-eiwit interactietechniek gebruikt, dat heet BioID. Hoe doe je dat nu, zo die eiwitten vinden waarmee dat er effectors interageren? Je hangt eigenlijk een extra eiwit aan je effector, dat is een soort verborgen camera. En daarmee gaat je zien waar dat die naartoe gaat in de plantencel en meer bepaalt met welke planteneiwitten dat die effector in contact komt. In de buurt van welke planteneiwitten gaat die effector in contact komen. En dan kunnen we die planteneiwitten eigenlijk gaan opvissen met behulp van dat extra eiwitje dat we aan de effector gehangen hebben.
Mm-hmm. Ja, interessant.
Maar nu dat dat allemaal op punt staat, denk ik dat dat wel nog voor al die andere effectors van Ralstonia gebruikt kan worden om dan een heel netwerk in kaart te brengen van wat doet die bacterie precies.
Mm-hmm. Zou dat praktisch dan, zouden we daar iets mee kunnen doen dan, nu dat we dat weten, wat dat de effectoren juist doen in de mm-hmm. tomaten?
Ja, als we bijvoorbeeld zien dat er één effector met een resistentie-eiwit van de plant interageert, dan zou je kunnen denken dat resistentie-eiwit belangrijk is voor de infectie of voor de bescherming tegen Ralstonia. Als we de plant zodanig kunnen maken dat die meer van dat resistentie-eiwit kunnen aanmaken, mm-hmm. of als we ervoor zorgen dat dat resistentie-eiwit niet meer kan binden met die effector, dan kunnen we de plant misschien ook resistent maken tegen de ziekte. Nee.
Oké, maar dank u, Joren, om ons uit te leggen wat je de voorbije 4 jaar gedaan hebt met je onderzoek. En het klinkt allemaal heel boeiend.
Ja, ja, graag gedaan.
Heel interessant.
Bedankt om te luisteren. Als je meer wil weten of als je nog met vragen zit, bekijk dan zeker onze Facebook, Twitter en Instagram door te zoeken naar De Microcast.